daarna lezen we Esther 5.
Het geschiedde nu aan de derde dag dat Esther een koninklijk kleed aantrok en stond in het binnenste voorhof van des koningshuis tegenover het huis des konings. De koning nu zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de deur van het huis. En het geschiedde toen de koning de koningin Esther zag, staande in het voorhof, verkreeg zij genade in zijn ogen. Zodat de koning de gouden scepter die in zijn hand was, Esther toereikte en Esther naderde en roerde de spits des scepters aan. Toen zeide de koning tot haar, wat is u, koningin Esther, of wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, ook tot de helft des koningskrijks. Esther nu zeide, indien het de koning goed dunkt, zo komen de koning met Haman heden tot de maaltijd, die ik hem bereid heb. Toen zeide de koning, doet Haman spoeden, dat hij het bevel van Esther doe. Als nu de koning met Haman tot de maaltijd, die Esther bereid had gekomen was, zo zeide de koning tot Esther op de maaltijd des wijns, wat is uw bede? En het zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal geschieden, ook tot de helft des koninkrijks. Toen antwoordde Esther en zeide, mijn bede en verzoek is, indien ik genade gevonden heb in de ogen des konings, en indien het de koning goeddunkt mij te geven mijn bede en mijn verzoek te doen, zo komen de koning met Haman tot de maaltijd, die ik hem bereiden zal. Zo zal ik morgen doen naar het bevel des konings. Toen ging Haman dezelfde dagen uit, vrolijk en goedsmoeds. Maar toen Haman Mordechai zag in de poort des konings en dat hij niet opstond, noch zich voor hem bewoog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid op Mordechai. Doch Haman bedwong zich en hij kwam tot zijn huis en hij zond heen en liet zijn vrienden komen en Zeres zijn huisvrouw. En Haman vertelde hun de heerlijkheid zijns rijkdoms en de veelheid zijner zonen en alles waarin de koning hem groot gemaakt had en waarin hij hem verheven had boven de vorsten en de knechten des konings. Verder zeide Haman, ook heeft de koningin Esther niemand met de koning doen komen tot de maaltijd die zij bereid heeft, dan mij. En ik ben ook tegen de morgen van haar met de koning genodigd. Doch dit alles baat mij niet, zo lange tijd als ik de Jood Mordechai zie zitten in de poort des konings. Toen zeide zijn vrouw Zeres tot hem, mitschades al zijn vrienden, men maken een galg 50 ellen hoog en zeg morgen tegen de koning dat men Mordechai daaraan hangen. Ga dan vrolijk met de koning tot die maaltijd. Deze raad nu dacht Haman goed en hij deed de galg maken.
Wij gaan verder met onze serie over het Bijbelboek Esther. Esther gaat naar de koning toe. Er heeft een gesprek plaatsgevonden in hoofdstuk 4. En Esther heeft besloten om naar Ahasveros toe te gaan. Wij staan stil bij hoofdstuk 5. En ik zet nog drie streepjes in dit hoofdstuk. Te beginnen bij vers 1. Deze woorden, daar komen we Esther tegen. Het geschiedde nu aan de derde dag dat Esther een koninklijk kleed aantrok en stond in het binnenste voorhof van des konings huis tegenover het huis van de koning. Dan letten we op de koning zelf, Ahasveros, vers 2. En het geschiedde toen de koning de koningin Esther zag staande in het voorhof, verkreeg ze genade in zijn ogen, zodat de koning de gouden scepter die in zijn hand was, Esther toereikte. En we letten op Haman, het slot van vers 9. Zo werd Haman vervuld met grimmigheid op Mordechai. Tot zover. Gemeente, jongens en meisjes, misschien heb je wel eens van Maarten van der Heijden gehoord, een bekende zwemmer. Jaar geleden werd hij ziek, kreeg hij kanker, leukemie. En aan een heel traject dat 4 jaar duurde, werd hij genezen verklaard. Na zijn ziekte wilde hij zich inzetten voor zieke mensen en geld voor hen ophalen. En wat deed hij? Hij zwom bijvoorbeeld in 4 uur en 20 minuten het IJsselmeer over. En hij zwom als eerste ooit de Elfstedentocht, 196 kilometer binnen, 75 uur. En zo haalde hij heel veel geld op. Dat was zwaar om te doen, maar hij had het ervoor over. Zodat met dat geld betere medicijnen ontwikkeld zouden kunnen worden en mensen die ziek zijn gered zouden kunnen worden van de dood. Nou, Esther heeft ook heel veel over voor een ander, voor het Joodse volk. Ze wil hen redden van de dood. Daarvoor riskeert ze haar leven zelfs als ze ongevraagd naar de koning toe gaat. En hoe loopt dat af? Daar gaan we naar luisteren vanmorgen. Het thema voor de preek is Esther op bezoek bij de koning. Esther op bezoek bij de koning. En we letten op drie gedachten. We letten op de vrijmoedigheid van Esther. De welwillendheid van Ahasveros. En de kleinzieligheid van Haman. Dus de vrijmoedigheid van Esther, de welwillendheid van Ahasveros en de kleinzieligheid van Haman. Kijk, daar gaat Esther, ze gaat naar de troonzaal van de wispelturige Ahasveros. Ja, dat is die, wispelturig, grillig. De ene keer reageert hij zo en de andere keer reageert hij zus. De ene keer is hij vriendelijk en goedlachs. En de andere keer ontploft hij van woede en is die keihard en ontzettend wreed. Geschiedschrijvers vertellen daar verhalen over. En één verhaal gaat over een brug die hij heeft laten bouwen. Wat gebeurt er door een storm? Stort de brug in elkaar. De golven die sloegen zo hard tegen de brug aan dat de brug instortte. Weet je wat Ahasveros toen deed? Hij was zo boos op de zee die zijn brug had vernield en die hem, de koning, ongehoorzaam was geweest, dat hij de zee liet geeselen en liet boeien. En met een zweep, met een geesel werd er op het water geslagen en er werden allemaal kettingen in de zee gegooid om zo als het ware de zee in de boeien te slaan. En vervolgens liet hij de architecten die de brug hadden gemaakt doodmaken. Dat is Ahasveros. Of een ander verhaal. Er was een rijke man die Ahasveros geld had gegeven voor zijn oorlog tegen de Grieken. En die man had 5 zonen die dienden in het Perzische leger. En toen die rijke man op een gegeven moment aan Ahasveros vroeg, mag mijn oudste zoon zijn opa gaan verplegen, omdat hij zwak is, omdat hij hulpbehoevend is, toen was Ahasveros beledigd. Wat wilde die oudste zoon zijn opa verzorgen in plaats van strijden voor het Perzische Rijk? En in zijn boosheid gaf hij de opdracht om die jongen te doden, in stukken te hakken en de soldaten moesten er tussendoor marcheren. Dat is Ahasveros. 2 verhalen die laten zien dat hij onberekenbaar is. En gaat Esther bij deze man, die grillige koning, op bezoek terwijl ze niet door hem is uitgenodigd. Dat is superlink wat ze doet. Ongevraagd, onaangekondigd naar de koning toe gaan. Dat was spelen met je leven. Want dan werd je gezien als een indringer. Vasti, die kwam een aantal jaren geleden, terwijl ze was gevraagd door de koning. Niet naar de koning toe. Het kostte haar positie. Esther, ze gaat ongevraagd wel naar de koning. Maar het resultaat zou zomaar eens precies hetzelfde kunnen zijn. Kijk, daar gaat Esther. Ze gaat naar de troonzaal. Hoe zal dat aflopen, Esther? Die moet het onmogelijke voor elkaar krijgen. Ze moet de koning onder ogen proberen te komen zonder gedood te worden. Dat is 1. Ze moet vervolgens proberen om die wet van Haman die hij heeft uitgevaardigd in Ahasveros naam ongedaan te krijgen. Ze moet vervolgens Haman ontmaskeren, die bij de koning hoog in aanzien staat. En goed, ze is de vrouw van, maar de koning heeft haar al een maand lang 30 dagen niet gezien. De koning heeft al 30 dagen geen contact met haar gelegd. Nou zegt Esther, ik ga contact met hem leggen. Esther zoekt contact, zij gaat, ondanks dat haar overlevingskans niet groot is, naar hem toe. Kijk, daar gaat ze. Ze verlaat het paleis van de vrouwen. Ze gaat en loopt het zonovergoten plein naar het paleis op. Ze gaat de grote poort door. En ze komt binnen in een imposante hal. Een groot voorhof. En daar is de troonzaal. Waar de koning op zijn troon zit. De deur staat open en langzaam loopt ze naar de troonzaal toe. Zie je Esther daar staan? Ze gaat naar de koning toe, die machtig is, die als een godenzoon werd gezien en vereerd. En toch, ze gaat vrijmoedig, met moed, want ze heeft een missie. Ze kan niet anders. Ze gaat nadat ze heeft gevast, nadat ze heeft gebeden. Ze gaat, zegt onze tekst, op de derde dag. De derde dag, ja, dat is zo'n uitdrukking waar je misschien zomaar overheen leest. Maar zal dat nou toeval zijn dat Esther op de derde dag naar Ahasveros toe gaat? Het staat niet zomaar in de Bijbel zo van, ja, het was de derde dag. Ja, dat had ook dag 5 kunnen zijn en dag 8 kunnen zijn. Nee, de derde dag, dat is in de Bijbel altijd een betekenisvolle dag. Een dag van omkeer. Een dag van een beslissende wending. Als de derde dag met nadruk wordt genoemd, dan is er iets bijzonders aan de hand. Denk maar even aan Abraham. Om een enkel voorbeeld te geven. Abraham die op weg gaat naar de berg Moria om Isaac, de zoon van Gods belofte, te offeren. En dan komt hij op de derde dag op die berg aan. En dan geeft God op die derde dag uitkomst. Hij zorgt voor een wending, want kijk, daar is een dier. Dat mag hij offeren. In plaats van zijn zoon. Het volk Israël, bij de Sinaï, het wacht op de ontmoeting met God en dan breekt de derde dag aan. De derde dag waarop God de 10 geboden aan zijn volk geeft. Zijn leidraad voor alle dagen erna. De derde dag. Op welke dag wordt Jona bevrijd uit de vis? Op de derde dag. En er vindt een wending plaats. Jona gaat alsnog naar Nineveh. Esther verschijnt op de derde dag bij de koning, omdat Gods volk in leven moet blijven. Jezus staat op de derde dag op uit de dood om het leven uit te delen. En juist vanwege die beslissende dag kunnen wij naar onze koning gaan. Onze koning. Ja, onze koning. Nee, ik heb het niet over koning Willem-Alexander, maar over de koning der koningen, God zelf. Juist vanwege die derde dag mogen wij naar Gods troon toe gaan, dankzij de Heer Jezus. Want hoe zouden wij anders kunnen komen en durven naderen voor Gods aangezicht? Zet God als koning nou eens naast koning Ahasveros. Kijk, Ahasveros is heel machtig. Hij regeert over een groot rijk. Maar in vergelijking met de macht van de koning der koningen, God zelf, stelt zijn macht helemaal niks voor. Want wie is God? De schepper van heel de aarde. Van alle zeeën en oceanen. Van alle continenten. Hij regeert over miljarden mensen. De grote hemelse koning die stuurt miljoenen en miljoenen engelen aan. Hij staat boven de hele kosmos. Op het immens grote heelal. Als je dat op je in laat werken. Dan zie je dat er een grote afstand is tussen God en Ahasveros. Iemand die een hoge positie heeft. Nou, hoe groot moet dan wel de afstand zijn tussen God en mij? Ik die niet zo'n hoge positie als Ahasveros heb, maar een heel klein mensje ben. De Heer is hoog verheven en ik ben, en jij ook, een nietig mens. Kun je dan zomaar contact zoeken met God? Voor zijn aangezicht verschijnen? Paulus die schrijft in 1 Timotheus 6, God woont in een ontoegankelijk licht. Een licht waar je niet zomaar toegang toe hebt. Er is afstand tussen mij en tussen God. En er komt nog iets bij. Wij hebben ook geen recht om bij de hemelse koning binnen te lopen. Onze voorouders Adam en Eva keerden God de rug toe. En ze moesten het paradijs uit, die omgeving waar ze met God waren, waar ze hem konden ontmoeten. Maar de toegang tot het paradijs werd afgesloten. Dus, Er is afstand tussen mij en God. God is zo anders dan ik ben. En door onze zonden hebben we geen recht om bij hem te komen. Maar, en dat is evangelie. Nu heeft de Heer Jezus de weg ontsloten naar de koning. Hij heeft de deur geopend naar de hemelse troonzaal door zijn verzoenend sterven. God wekte op de derde dag zijn zoon op uit de dood. Zodat wij, ja jij ook, vandaag en morgen en overmorgen, ja steeds weer opnieuw voor zijn aangezicht zullen komen. Hij geeft je het recht om bij de grote koning te komen. De naam Jezus, zegt de Anglicaanse bisschop Ryle, is het paspoort die toegang geeft tot Gods troonzaal. Je mag met vrijmoedigheid naderen tot God. Ben je bevreesd? Als je op jezelf ziet, ben je onder de indruk van Gods grootheid, zijn majesteit? Voel je schroom? Nou, kijk dan nog eens naar die grote koning, want hij zit niet zomaar op een troon. Hij zit op de troon van de genade. En hij heeft een wet uitgevaardigd. Dat je mag komen zoals je bent. Komen zoals je bent. Ja, zeg je, maar Esther, die ziet er heel mooi uit. Ze heeft prachtige kleren aangetrokken, zegt onze tekst. Een koninklijk kleed. En zo, op die manier, probeert ze met haar uitstraling, haar schoonheid, de koning te winnen voor haar. Zodat haar schoonheid meer indruk op hem maakt dan haar wetsovertreding. Hé, jij mag niet ongevraagd zomaar bij mij komen. Dat klopt. Maar jij hoeft je niet mooier te maken dan je bent als je tot God nadert. Je hoeft door je kleding de koning niet over te halen, je gunstig, hem gunstig te stemmen. Hem over te halen, je genadig te zijn. En ja, dan mag je in je houding, in je kleding laten merken dat je beseft dat je nadert tot de koning. Dat is een goede zaak. Dat moeten we niet verliezen met elkaar, gemeente. Als we op zondag naar de kerk gaan, in Gods huis zijn, voor Gods aangezicht staan, voor Gods aangezicht zitten, dan mogen wij ook in onze kleding laten zien dat we beseffen dat we op bezoek zijn bij de koning. Het is niet helemaal niet verkeerd om te denken, hoe kleed ik mij vandaag voor de koning der koningen? Trek gerust je mooie, je zondagse kleren aan. Maar dat doe je niet om daarmee de Heere gunstig te willen stemmen. Om hem over te halen. Maar om te laten zien dat je hoge achting hebt voor hem. Eerbied. Diep respect. Ja, zeg je, ik kan de buitenkant wel mooi laten zijn. Maar ik weet, van binnen is het bij mij helemaal niet mooi. Is dat zo? Beleef je dat? Heb je gezondigd? Heb je gezondigd voor de zoveelste keer en durf je daarom niet tot God te gaan? Houd dat je tegen? Ja, maar als je naar de troon van God komt in Jezus' naam, met al je falen, met al je tekortkomingen, met al je zonden en wonden, dan denkt God, gelukkig, daar is hij weer. Als je naar de grote koning gaat, dan kom je met een belofte. Die tot mij komt, wordt niet teruggestuurd, uitgeworpen. Want onze God is een welwillende koning. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De welwillendheid van Ahasveros. Heeft Esther's hart in haar keel gebonst? Hebben de lijfwachten rondom de troon, toen ze Esther aanzagen komen, elkaar aangekeken, de koning aangekeken. Zullen we, moeten we tot actie overgaan? Moeten we haar blinddoeken en meenemen en afvoeren? Wat is de reactie van Ahasveros als hij Esther ziet? Ahasveros, zegt onze tekst in vers 2, ziet Esther aan en ze krijgt genade in zijn oog. Ik las een andere vertaling. En hij verwelkomde haar. Het woordje genade gaat toch dieper. Want daar zit de klank in dat er onverdiende goedheid is van Ahasveros, gunst is van Ahasveros richting Esther. Want kijk, de koning had mogen zeggen naar de maatstaven van zijn tijd: Esther, wat kom jij hier doen, ongevraagd, bij mij? Waar haal je het lef vandaan? De koning die had Esther boos, vol onbegrip kunnen aankijken. Maar niets van dat al. Zijn ogen schieten niet vol vuur, maar er is warmte. Hij ziet Esther in genade aan. Hij is welwillend om haar te ontvangen, om naar haar te luisteren, met haar te spreken. Waar blijkt dat uit? Nou, let op zijn hand en let op zijn mond. Let op zijn hand. Met zijn hand pakte hij de gouden scepter die hij al in zijn hand heeft, zegt onze tekst. Misschien zat hij er wat verveeld mee te spelen. Nou ja, in ieder geval, hij heeft hem in zijn hand en hij reikt die haar toe. Ahasveros zegt daarmee: Esther, ik wil jou dood niet. Ik accepteer jou. Bij mij ben je veilig. En dan gaat zijn mond open. En hij vraagt: wat is je verzoek? Hij begrijpt, Esther is niet voor niks gekomen. En hij moedigt haar aan om te vertellen wat ze op haar hart heeft. Wat wil je hebben? Wat is je verzoek? En hij zegt het: al zou het de helft van mijn koninkrijk zijn, zeg het. Jongens en meisjes, ken je een ander verhaal uit de Bijbel waar een koning dat ook zegt? Wat wil je hebben? Je kunt het krijgen, al is het de helft van mijn koninkrijk. Wie zei dat? Koning Herodes. Je weet wel, zijn dochter Salome heeft gedanst. En ze mag een wens doen, al is het de helft van zijn koninkrijk. Een advies ingewonnen te hebben bij haar moeder, gaat ze voor de hoofdprijs. Welke hoofdprijs? Het hoofd van Johannes de Doper die in de gevangenis zit. Ja, dan kan Herodes niet meer terug, want beloofd is beloofd. Ahasveros belooft ook heel veel aan Esther. Hij is heel welwillend richting Esther. En hoe reageert Esther daarop? Esther raakt het uiteinde van de scepter aan. Daarmee zegt ze: dank u koning dat u mij ontvangen wil. Daarmee krijgt ze het spreekrecht en neemt ze het spreekrecht. Wat zou je dan verwachten dat Esther gaat zeggen? Je verwacht min of meer toch een beetje als westerling dat Esther direct ter zake komt en de koning vertelt wat er aan de hand is. Maar dat doet ze niet. Waarom niet? Is dat niet heel vreemd? Ahasveros, die biedt daar de helft van zijn koninkrijk aan. En je wilt Esther in gedachten, als je haar daar ziet staan, wel een duwtje in de rug geven en zeggen: kom op nou Esther, doe nou, zeg het nou allemaal wat van dat plan van Haman en vraag redding voor het Joodse volk en je doel is bereikt. Ah, nee, Esther stelt uit. Morgen koning, straks, bij de maaltijd, dan zal ik mijn vraag stellen. En goed, als je daarover nadenkt, dan begrijp je dat ook wel een beetje, dat Esther uitstelt tot aan de maaltijd. Esther wil misschien wel voorkomen dat de bedienden om haar heen haar verhaal zullen overbrieven richting Haman en dat Haman dan vervolgens actie onderneemt. En Esther, ze kent Ahasveros een beetje, ze weet hoe die in elkaar zit en dat die makkelijk te manipuleren is. Als zij nu haar hele verhaal zou vertellen, dan zou die misschien wel met tranen in de ogen zeggen: o Esther, wat erg, maar dan komt Haman straks. En dan praat hij op de koning in en dan praat hij de koning onder de tafel en dan ziet het er weer heel anders uit. Nee, het moet anders. Esther wil met de koning en Haman aan tafel. Het zijn drie. Want Haman moet erbij zijn als zij de dingen gaat vertellen, want dan moet de koning gedwongen partij kiezen. Voor Haman of voor haar. Die Haman wil doden en haar volk. En daarom stelt ze uit en zegt ze: kom morgen met Haman bij me eten. Maar ja, als dan de volgende dag is aangebroken en er in een hele prettige sfeer de maaltijd is gebruikt en de wijn is gedronken, dan denk je: nou, nu komt het. Nu gaat Esther haar verhaal doen. Maar dan stelt ze nog een keer uit. Nee, niet nu koning, morgen. Bij de maaltijd. Dan zal ik mijn wens kenbaar maken. Waarom stelt Esther uit? Is ze onzeker? Durft ze niet? Is ze zenuwachtig? Zinkt de moed haar in de schoenen? Of is het vrouwelijke intuïtie? Nee. Ze voelt toch aan, nu is niet het geschikte moment. Of is het tactiek? En wil ze door het uit te stellen de nieuwsgierigheid van Ahasveros nog meer prikkelen? Wacht. Laten we eens twee vragen stellen. Waarom reageert Ahasveros zoals hij reageert? Waarom is hij zo welwillend? Waarom reikt hij Esther de gouden scepter? Dat is de eerste vraag. En waarom reageert Esther, dat is de tweede vraag, zoals ze reageert. Waarom stelt ze uit? Om antwoord te geven op die twee vragen moet je hoger kijken. Moet je omhoog kijken. Ten diepste is dat leiding van God. Daar zit Gods hand achter. Dat zagen we al eerder in dit Bijbelboek. God de Heer regeert. Kijk, Ahasveros, die ziet Esther staan. En ze vindt genade in zijn oog. Hij is heel welwillend. Maar dat is uiteindelijk omdat God zijn hart leidt. Spreuken 21 vers 1 zegt dat God het hart van een koning even gemakkelijk in de door hem gewenste richting leidt als een boer in zijn moestuintje een watergreppeltje verlegt. God maakt Ahasveros welwillend richting Esther. En God leidt ook Esther in het kiezen van het juiste moment om haar verhaal te vertellen. Want in het volgende hoofdstuk, daar horen we een andere keer nog over, wordt ons verteld dat dat uitstellen van Esther naar de volgende dag te maken heeft met de nacht die ertussen ligt. Een nacht waar het een en ander gebeurt. En Esther kan de volgende dag aansluiten bij wat er die nacht is gebeurd. Kan ze aansluiten bij de verhoging van Mordechai. Omdat de Heere de touwtjes in handen heeft. De Heer heeft de leiding daar in de troonzaal van Ahasveros. De Heer heeft de leiding bij de maaltijd die Esther met Ahasveros en Haman gebruikt. En de Heer leidt ook ons leven. En het is zijn goede leiding dat wij vanmorgen hier in zijn huis bij elkaar zijn. Hij, Ahasveros, zag Esther, maar de grote koning, die ziet ons. Hij ziet jou zitten. En hij negeert je niet. Hij wendt zijn blik niet van je af. Kijk, misschien weet je hoe pijnlijk dat kan zijn als iemand je negeert, als iemand je niet ziet zitten, als iemand aan je voorbij gaat, als iemand jou geen aandacht geeft, om wat voor reden dan ook, als je niet meetelt. Maar zo is God niet. Zijn blik is vol genade, omdat hij genadig is. God heeft een goed hart. Een bewogen hart. Wij hoeven God niet te bewegen en te stimuleren om genadig te zijn door dit te doen en dat te laten. Hij is bewogen in zichzelf en uit zichzelf. En hij wil je geven wat je niet verdient. Onverdiende goedheid, zijn zegen. Dat laat hij zien, ook vanmorgen. Want wat doet hij? Hij reikt ook u vanmorgen de gouden scepter aan. Hoe dan? In de namen die hij draagt. In de namen die de Allerhoogste Koning draagt, reikt hij je de gouden scepter uit als een uitnodiging om die namen te gebruiken als je tot hem gaat. Kijk, ik weet niet of het je is opgevallen, maar in Esther 5 kom je de naam Ahasveros niet tegen. Hij wordt elke keer, wel 12 keer geloof ik, koning genoemd, de koning. En daarmee wordt benadrukt dat Ahasveros koning is, een machthebber is, een koning zonder naam. Maar de grote koning, die draagt zoveel namen, die je tegenkomt in de Bijbel. Ga zo de Bijbel maar eens doorlezen. En gebruik die namen dan om God mee aan te roepen. Ze zijn als een scepter voor u. Om jou vast te houden. Die namen willen eerbied wekken, vertrouwen winnen. Elke naam zegt iets over wie hij is. En God reikt je in het bijzonder, in de naam Jezus, je de gouden scepter toe. Want waarom werd de Heer Jezus naar de wereld gestuurd door de Vader? Omdat God ons afstammelingen van Adam zag staan. En nee, hij had alle reden om te zeggen, ga weg uit mijn oog. Maar in zijn Zoon staan zijn ogen genadig. En hij roept, kom terug. Kom dichterbij. Schuil onder de vleugels van hem die ik u als middelaar geef. Kijk, Ahasveros, die reikt Esther de gouden scepter aan. Maar die scepter, die staf, dat is dus het middel om de afstand tussen de koningin en de koning te dichten. Heeft God zo in de Heer Jezus ons niet de middelaar geschonken om ons dichter bij God te brengen, om ons bij God terug te brengen? En hij vraagt het vanmorgen in zijn Zoon. Wat is uw verzoek? Zoals we zongen, zoals we straks gaan zingen met Psalm 81 vers 12. En dat is niet alleen de bekende psalm die de jongens en de meiden ook kennen. Dat is vooral ook een hele rijke en diepe psalm. Besef je wat je zingt? De Heere vraagt daar, wat is je verzoek? Wat jij niet hebt, wat er bij jou ontbreekt, dat wil ik jou schenken omdat ik goed ben, genadig ben. Kom maar, je mag dichterbij komen. Je mag je hart leeg storten voor mij. Je mag vertellen hoe je je voelt en wat je verlangens zijn en wat je noden zijn en je zorgen en je zonden. Nou, wat is je verzoek dan aan God? Waar ligt uw prioriteit? Wat is je wens voor jezelf, voor anderen? Wat is het dan mooi als je je vastklemt aan de scepter? Aan de Heer Jezus zelf. En niet alleen maar dan om te zeggen, Heer, ik zou eigenlijk graag dit wel hebben en ik zou eigenlijk graag dat wel willen ontvangen. Wat je dan ook kunt zeggen, Heere, geeft u aan mij wat u goed vindt voor mij. En ik weet dat u ook koning goed bent en dat u nooit in plaats van een brood mij een steen zult geven. En jongelui, weet je wat je vooral niet moet vergeten? Dat de grote koning weet wie jij bent en wat jij nodig hebt. Kijk, en in onze wereld moet je vaak voldoen aan hoge verwachtingen. Je moet knap zijn en je moet diploma's halen en je moet mooie cijfers hebben en je moet presteren en goed zijn in sport en je moet er goed uitzien. Mag je ook nog fouten maken? Is er ook nog genade? Maar de Heere die vergeeft ze. Als je ze beleidt. Foute keuzes, zondige daden. Bij hem is er vergeving te krijgen, genade te ontvangen. En hij verwijt je niets, hij overvraagt je ook niet. Bij hem zijn milde handen, vriendelijke ogen. En wat jij niet hebt en wel nodig hebt. Een rein en heilig leven. Wil hij je geven, mild en overvloedig. Veel en veel meer dan Ahasveros is hij een welwillende koning. Zo zagen we Esther en haar vrijmoedigheid. En Ahasveros met zijn welwillendheid. Maar let het tenslotte ook op Haman en zijn kleinzieligheid. Onze laatste gedachte. Want in het slot van hoofdstuk 5 blijven we niet bij Esther staan. En we volgen de koning ook niet in een van zijn privévertrekken. Nee, we volgen Haman die naar huis gaat. Oh, wat is die blij. Wat is die trots. Wat is die gelukkig. De halve wereld ligt aan zijn voeten. Nou, heeft hij met de koning en de koningin gedineerd. En morgen wordt het nog een keer een herhaling van zetten. Maar zijn goede stemming slaat al heel snel om. Want kijk, daar zit die Mordechai weer in de poort. Hij zit er weer. Dus waarschijnlijk heeft Mordechai de rouwkleding uitgetrokken. Heeft hij hoop op een goede afloop? Nou ja, in ieder geval, hij geeft Haman niet de eer die Haman wel toekomt, volgens het bevel van de koning. En dat schiet Haman in het verkeerde keelgat. Dit verpest zijn goede humeur. Wie denkt die Mordechai wel niet dat hij is? Dat hij niet voor hem, de allerbelangrijkste man na Ahasveros na in het Perzische Rijk, zich niet neerbuigt. En Haman die kookt van woede. Maar hij beheerst zich. Totdat hij thuis is. En dan roept hij zijn vrouw Zeres erbij. En zijn vrienden. En hij gaat uitgebreid vertellen hoe belangrijk hij is. Hij vertelt over zijn grote rijkdom. Hij vertelt over de zonen die hij heeft. En uit hoofdstuk 9 weten we dat hij de 10 heeft. En we weten ook dat als je veel zonen had, dat dat aanzien gaf in die tijd. Haman vertelt over zijn hoge positie. Haman vertelt over zijn diner met de koning en de koningin. En het hele verhaal van Haman is heel kort samen te vatten met... Ik. Haman bewierookt zichzelf. Plaatst zichzelf heel hoog. Maar wat is die kleinzielig. Want als Mordechai hem niet vereert. En zo op die manier eigenlijk aan de poot van de stoel knaagt. Die hoge zetel, hoofdstuk 3 vers 1. Die Ahasveros hem had gegeven. En zo als het ware die worm van die... In de geschiedenis van Jona tegenkomt, die aan die wonderboom zat te knagen, dan reageert hij ontzettend kinderachtig. Zo kleinzielig. Die ene man, die Jood, die vergalt alles. Haman, heeft hij zoveel. En is er één dingetje wat tegen zit. Maar dat werpt zo'n grote schaduw over alles. En hij kan het niet aanzien. Moet hij nou nog zoveel maanden wachten tot de maand Adar voordat hij die Mordechai een kopje kleiner kan maken? Hij knarst van woede. Hoe komt dat? Waar komt die kleinzieligheid, die woede bij Ahasveros vandaan? Dat heeft te maken met zijn hoogmoed. Dat heeft te maken, jongens en meisjes, met de ketting die hij draagt. Ketting? Ja, Haman draagt een ketting. De ketting die je tegenkomt in Psalm 73 vers 6. Hij draagt de ketting van hoogmoed. Die hangt bij hem om de hals. En daarom doet hij wat, en we zongen die psalm niet voor niets, hè, Psalm 73 vers 8, onberuimd dan staat. Hij spreekt uit de hoogte. Maar dat kan niet goed gaan. Dat laat Psalm 73 zien. Dat vertelt... De apostel Jacobus ons en de apostel Petrus ons ook. Want zij maken klip en klaar duidelijk. God wederstaat de hoogmoedige. Hij keert zich tegen de hoogmoedige. En dat heeft ook ons wat te zeggen. Want gemeente, eerlijk is eerlijk. Die onkruidplant van de hoogmoed... Die zit ook in mijn hart. Het klopt hoor, u hebt gelijk. De afmeting van dat onkruid, ja, dat is verschillend. Maar het groeit overal. En het groeit in verschillende gedaanten. Het kan zich uiten richting een ander. Ik kijk op iemand neer die anders is dan ik ben, die anders denkt dan mij... Ik kleineer een ander omdat er iets in die ander mij dwars zit. Net als bij Haman. Als die ene er nou niet zou zijn. Hij zit mijn geluk in de weg. Zij had er niet moeten zijn. Ze zit mijn goede humeur in de weg. Je hoogmoed kan ook zichtbaar worden. In de woorden die je gebruikt. En je schept op net als Haman. Ik heb. Ik deed. Ik zus. Ik zo. En je hoogmoed kan ook zichtbaar worden in hoe je met God omgaat. Je raakt misschien de scepter niet aan die hij je toereikt. Je kijkt er misschien wel naar Jezus, de middelaar. Maar hem omhelzen in het geloof? Nee. En je hebt misschien allerlei redenen. En ze klinken heel degelijk en heel bescheiden. Ja, maar dat gaat toch zomaar niet? Ze klinken misschien wel heel werelds. Nou, ik heb niks met Jezus hoor, het hoeft voor mij allemaal niet. Maar het resultaat is hetzelfde. Je houdt jezelf op de been. Dat is zelfhandhaving. Dat is hoogmoed. Maar God wederstaat de hoogmoedige. En je roept met je hoogmoedige gedrag en taal de toorn van God over je op. En het is zijn liefde dat hij je vandaag stilhoudt en de spiegel laat kijken en oproept tot bekering. Hij wil dat je je klein maakt. Want hij geeft aan nederigen, aan hen die zich klein maken, voor hem zijn genade. En kom dan ook met de zonde van de hoogmoed. Vanmorgen bij de voet van het kruis. Dat Jezus die zonde overneemt van je en aan het kruis spijkert. Ja, zeg je maar, hoe reageert Zeres, die vrouw van Haman, op het gedrag van haar man? Ze geeft hem advies. Wat doet ze? Laat ze Haman in de spiegel kijken. Corrigeert ze. Zegt ze, joh, doe toch niet zo kleinzielig. Stel je niet zo aan. Helpt ze hem als een echte hulp tegenover hem op de goede weg? Nee, ze sterkt Haman in het kwaad. En ze probeert die goede humeur van Haman terug te krijgen door een plan op tafel te leggen. Een plan die ervoor moet zorgen dat Haman de volgende dag niet meer leeft. Wat je moet doen is, zegt ze, een hoge galg maken van 25 meter. En jij bent buitengewoon vernederd door die Jood. Dan moet jij hem buitengewoon hoog ophangen. Hoe hoger de paal, hoe groter de schande. En zegt ze, morgen lekker gaan eten met de koning. En Haman die knapt zichtbaar op van het advies van zijn vrouw en van het vooruitzicht van een hoge galg. Dat doet hem goed. En de timmerlui worden aan het werk gezet. En Haman begint trek te krijgen. Maar Haman heeft niet door dat hij ondertussen wordt vet gemest voor het oordeel. Het advies van Zeres helpt hem niet. En zeg, hoe is dat bij jou? Welke adviezen geef jij aan een ander? Welke adviezen krijg je van familie, van vrienden, van je vrouw, van je man? Je bent gezegend als je een vrouw hebt die je niet wijst op het galghout, maar op het kruishout. Want daar, bij het kruis, leer ik ootmoed. Bij het kruis word ik klein. Bij het kruis raak ik verwonderd. Bij het kruis wordt me alles uit handen geslagen. Hou ik lege handen over. En hoor, hoor. De grote koning vraagt. Hij vraagt, wat is je verzoek? En ik buig mijn knieën. Ik stamel een gebed. O God, wees mij zondaar genadig. Luister, luister wat hij antwoordt. Ik geef je niet zomaar de helft van mijn koninkrijk. Oh, dat zou al zo oneindig, oneindig rijk en veel zijn. Maar hij zegt, ik geef je veel meer dan dat. Jij bent door het geloof een erfgenaam van alles wat van mij is. Al het mijne is het uwe. Want zachtmoedigen, hoogmoedigen niet hoor, zachtmoedigen, zullen het aardrijk, de aarde, het koninkrijk van God beërven. Hebt u de Heere lief gekregen? Omdat de Heilige Geest Gods liefde in je hart druppelde of misschien wel stortte? Hoor dan, de rijkwijde van Gods genade is zoveel breder, zoveel hoger en dieper dan je ooit kunt bevatten. Met Christus schenkt hij u alle dingen. En in het geloof kun je zingen van dingen die vanuit jezelf bezien veel te groot en hoog zijn. Maar de Heilige Geest leert het je zingen. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. En ondertussen zorgt God elke dag voor je. En is zijn genade genoeg om verder te kunnen. Op weg naar de ontmoeting met de grote koning. Onderweg is zijn genade voor je genoeg om verder te kunnen. Terwijl je te maken hebt met die lege plek. Met dat kruis. Met die zorg. Met die pijn. Maar hij is erbij. En hij leidt. En zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mijn heil bereiden. Mij in een vesting leiden. Amen.